Yes, hij staat aan. Superleuk, nieuwe podcast aflevering en Tessa en ik weer samen. Misschien wel, want we hebben al eerder een podcast samen opgenomen, maar het is misschien toch wel leuk om ons allebei nog eventjes weer voor te stellen. Want het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de luisteraars nu de vorige aflevering van ons samen ook al geluisterd hebben. Mocht dat nou niet zo zijn, doe dat dan vooral, zou ik zeggen natuurlijk. Maar
Hele leuke podcast.
ja, precies. Daarin hebben wij het eigenlijk vooral over het belang van hechting en die eerste 1000 dagen. En vandaag willen we het wat meer hebben over bevallen en nou ja, welke patronen daarin zichtbaar kunnen worden. En ook daar heb ik inderdaad eerder, hadden we het net al eventjes over, bij het voorbespreken al eerder een podcast over opgenomen. En ik denk dat dit een heel mooi vervolg op die aflevering is. Maar Tessa, zou jij nog even kort voor degene die jou niet kent, jezelf kunnen voorstellen?
Zeker. Ik ben Tessa Goossens. Ik ben eigenares van Happy Baby, Happy Mama. En ik ben GZ-psycholoog. En ik werk vooral met ouders die patronen willen doorbreken. En in mijn bedrijf Happy Baby, Happy Mama begeleid ik eigenlijk mensen vooral in het bouwen van een veilige hechting in de eerste 1000 dagen. Want dat is gewoon heel erg belangrijk voor de emotionele ontwikkeling. Dus ja, dat is
Ja.
eigenlijk wat ik doe. Ja, ik ben
Mooi.
hechtingsexpert, zo kan je het noemen.
Ja, mooi. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen, want misschien ook niet iedereen die dit luistert kent mij nog. Ik ben Kirsten Wildebeek en ik ben net als Tessa ook GZ-psycholoog. En ik heb een eigen praktijk, ook waarin ik ouders zie met psychische klachten. Maar daarnaast heb ik ook Lima opgericht, eigenlijk voor alle ouders, omdat ik ja, heel erg nou zelf ook heb ervaren. En ja, van mening ben dat als je kinderen krijgt, dat dat je eigen kwetsbaarheden zichtbaar maakt. En dat dat dus je uitnodigt eigenlijk om dat te gaan onderzoeken van hey, wat zijn die kwetsbaarheden eigenlijk in mij? En wat heb ik nodig zodat ik die liefdevolle ouder kan zijn die ik ben? Ja, dus daarvoor is Lima er. En
Mooi.
superleuk om hier weer samen te zitten. We vonden het vorige keer zo gezellig dat we dachten, nou laten we gewoon nog een aflevering samen opnemen. En vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over die eerste 1000 dagen, maar waarin natuurlijk als het gaat om hechting, dat natuurlijk al begint in de buik en zelfs eigenlijk al daarvoor natuurlijk. Hè, als je je bezig gaat met je kinderwens en nou ja, het zwanger willen worden, hoe dat verloopt, dat is eigenlijk al de start van de hechting. En uiteindelijk natuurlijk, als je eenmaal verder in je zwang komt, ga je bevallen.
Ja.
Onvermijdelijk ga je bevallen. En jij hebt 2 kinderen volgens mij, Tessa, toch? Ze hebben 2 keer bevallen.
Ja.
Ja, ik heb zelf 3 kinderen, dus ik ben 3 keer bevallen. Dus nou, samen hebben we al best wat
Berg aan ervaring.
bevallervaring. Ja, precies. Hoe kijk jij daarop terug, Tessa, op jouw eerste bevalling?
Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi wat jij zegt, is hè, onze vorige podcast ging heel erg over de eerste 1000 dagen en eigenlijk hoe een kindje al, hoe klein ze ook zijn, je spiegelen en je eigenlijk confronteren met dingen en kwetsbaarheden vanaf dat prille begin. En ik denk achteraf gezien dat dat al tijdens mijn zwangerschap al zo was. Ik was eigenlijk best wel bang voor de bevalling. En hoe ik omga met stressvolle situaties, is dat ik me volledig erin verdiep. Ik maak ergens echt een studie van. Dus ik had alle boeken gelezen over bevallen. Ik had van alles aan cursussen gedaan. En ik kwam er eigenlijk achter tijdens mijn zwangerschap al van, dit tempert de angst niet echt.
Om zoveel te weten eigenlijk van, zeg maar,
Ja.
jij had een soort van, hoe zeg je dat, onbevredigde drang naar kennis en
Ja.
informatie en weten wat je kunt verwachten. Eigenlijk een soort van, ik weet niet of ik het goed zeg, maar een behoefte aan controle daarop
Ja,
misschien. Ja.
zeker. Dus nou ja, en meestal helpt kennis mij heel erg. Maar merkte ik dat ik nog steeds die angst eigenlijk had. En die angst zat hem vooral in dat ik bang was dat het gewoon heel erg veel pijn ging doen.
En was jij dan bang dat je die pijn niet aan te kunnen?
Ja, Ja.
Ja.
Daar begint eigenlijk de confrontatie met mezelf al, is dat ik ergens in mijn leven heb opgepikt dat ik een aansteller ben en dat ik dingen niet
Oh ja.
kan.
Ja.
Of
Ja.
dat ik weinig pijn kan verdragen.
Precies, dat is wel, hoe zeg dat, mooi wat je zegt, hè? Dus eigenlijk dat je dan zelf op een bepaalde manier door de ervaringen die je hebt en overtuiging hebt gekregen, hè, van ik kan weinig pijn aan, en dat dat dus meteen zo'n angst eigenlijk voedt. En het
Ja.
is wel grappig wat je vertelt, omdat ik eigenlijk voor mezelf het tegenovergestelde ken, zeg
Oh
maar.
ja.
Ik heb zelf als kind, ja, echt super onhandig kon ik zijn, 3 keer mijn arm gebroken. Dat zie je niet. En waarvan 1 keer, zeg maar, dat ik daar nog mee gewoon heb gespeeld. Zeg maar, echt
Oh
heel,
ja.
weet niet hoe, maar breken schijnt ook minder pijn te doen dan kneuzen natuurlijk. Maar dus daar, ik heb dus eigenlijk als het ware een soort van een beetje in mijn hoofd juist van, oh ja, ik heb wel een hoge pijngrens. Snap
Ja.
je? Grappig hoe
Ja.
dat dan, want hoe dus zo'n overtuiging door ervaringen die je opdoet hier al, voordat er überhaupt nog iets gebeurd is,
Ja,
al impact heeft.
zeker.
Hè? Ja,
Ja, en
ja.
vooral denk ik ook hier in de boodschappen die je meekrijgt. Dus ik heb vaak te horen gekregen van, nou, Tess, valt allemaal wel mee. En nou, weet
Ja,
je, ik had heel veel
ja.
hoofdpijn als kind. Nou, dat was allemaal niks. Maar ergens had ik dus gewoon de conclusie getrokken van, ik ben eigenlijk zwak.
Ja,
En ik
ja.
kan dingen niet zo goed aan. En dat maakte dat ik met heel veel spanning naar die bevalling ging.
Ja.
En ja,
En toen, want
doet wel pijn. Ja,
ja, zeker. Ja.
nee,
En had je
pijn.
dan daar ook een soort van plan voor? Van wat nou als ik de pijn niet aan zou kunnen, wat dan?
Ja, dus ik had heel erg duidelijk voor mezelf, ik mag een ruggenprik, ik mag van alles. En ik had alle pijnmedicaties en zo. Maar puntje bij paaltje was er tijdens de bevalling een heel erg groot gevoel van falen. Ik denk dat ik dat achteraf zo zou noemen, maar op dat moment en zeker in de periode voor zou ik nooit hebben gezegd van, joh, een ruggenprik is falen. Zo kijk ik daar helemaal niet naar. Maar kon het niet. Ik vond het heel lastig. En inmiddels even.
Om dat besluit te nemen, bedoel je?
Ja,
Om die
ja,
ruggeprik te
ja.
nemen. Ja,
Dus
om
ik zal
jezelf te
even.
gunnen eigenlijk.
Ja, om mezelf dat te gunnen. En ik zal je even meenemen naar hoe de bevalling in het kort ging. Het was een lange bevalling. Hij duurde 26 uur. En ik was al 2 dagen daarvoor heel erg ziek. Dus ik begon echt met 3-0 achterstand, geen slaap.
Oh, wat naar.
En eigenlijk vanaf het eerste moment dat, nou ja, mijn vliezen braken niet heel erg. Dat was een klein scheurtje, maar goed, het bleek achteraf gezien dat het een klein scheurtje was. Maar het leek alsof mijn vliezen gebroken waren. Maar vanaf eigenlijk het begin af aan heel veel weeën, heel intens en al helemaal uitgeput daaraan beginnen. En voor mij was mijn eerste bevalling, mijn tweede was helend, maar mijn eerste bevalling was wel echt traumatisch. En dat kwam onder andere door de angst die ik had voor nog meer pijn. Het wordt nog erger. Ik kan dit niet aan.
Ook tijdens de bevalling, zeg maar, die angst die je op voorhand al had, die nam eigenlijk alleen maar toe, zeg maar, tijdens de bevalling.
En ergens dus ook die strenge kant in mezelf, die dus eigenlijk zoiets had van, ja, maar je gaat geen ruggenprik nemen. Dus ik denk wel van, ja, jezelf gunnen. Ik kon het mezelf, ik was daar niet eens. Dus
Nee,
mijn
precies.
verloskundige die heeft op een gegeven moment gezegd, je gaat iets van pijnmedicatie nemen. En ik zeg, nou ja, oké, doe maar zo'n pomp. Ze zei, je bent helemaal gek. Je gaat nu gewoon aan een ruggenprik.
Wat was jij dan zo gebrand ook misschien om het tegendeel te bewijzen van ik kan het wel?
Nou, niet eens zozeer dat, maar het gevoel, toch het gevoel achteraf gezien, ik ben zwak. Dus het was niet een soort van prestatie, het was meer, Je bent zwak als je dit niet kan.
Ja.
Dus heel erg de overtuiging hebben van, ja, ik kan het niet aan. En dus daardoor iedere keer een stukje verder over je grenzen gaan.
Ja.
En zo grappig, al nu, achteraf gezien, denk ik, maar het kan best wel meteen pijn. Ik bedoel, vorig jaar heb ik in het ziekenhuis in Amerika gelegen met een blinde darmoperatie, met spoed. En ik had best wel pijn.
Ja.
Maar ik weet dat die, hoe heet die? Spoedeisende hulparts, die zei:
Ja.
neem je nou wat medicatie? Ik zei: nee, ik hoef geen medicatie. Nee, ik hoef geen medicatie. Op een gegeven moment zei hij: je gaat nu gewoon medicatie nemen. Ik zei: oké, doe maar paracetamol. En die vent, die begint me gewoon keihard uit te lachen. Die zei: jij gaat
Helemaal
nu
in
aan de
Amerika
morfine.
natuurlijk,
Ja.
ja.
Jij gaat nu aan de morfine. Dus, en dat was precies hoe ik eigenlijk ook keek naar de bevalling. Van ja, als ik pijnmedicatie, dan begin maar met paracetamol. Dan kijken we wel hoe ver we komen.
Wat ik verder nog nodig heb.
Dus ik heb ergens anders, iemand anders nodig die zegt: nee, nu is het klaar.
Precies, ja. En wat weerhoudt jou er dan van om op zo'n moment?
Ja, bij de tweede is dat heel anders gegaan hoor. Toen heb ik al gezegd: kom maar door.
Ja, precies, ja.
Uiteindelijk was het, ik heb dat niet eens nodig gehad, maar.
Maar waar zat dat verschil dan in? Zeg maar, waarom lukte dat bij de tweede wel en bij de eerste niet?
Nou, dat is de confrontatie die je denk ik hebt met jezelf tijdens je eerste bevalling. Ik zeg dat Ise is mijn grootste leermeester. Vanaf het moment dat zij al in de buik zit, probeert ze mij te laten zien van, joh, je neemt je eigen grens niet serieus. Dus hoe kan iemand anders je serieus nemen?
Mooi,
Dus ja, en ik ben constant over mijn eigen grenzen gegaan.
ja, precies,
En bij de tweede heb ik mijn copingmechanisme waar ik net over had van compenseren zoveel mogelijk
heel goed voorbereiden,
situatie, heb ik nu helemaal weggegooid. Dus ik wil geen boek lezen, ik wil niks horen, ik wil geen informatie, het interesseert me allemaal niks, ik wil alleen maar terug naar mezelf.
Ja, en dat is wel mooi wat je beschrijft, want dat riep het meteen al bij me op toen je dat vertelde, hè? Zeg maar heel erg op zoek gaan naar die informatie en die controle eigenlijk. Daarmee ondermijn je als het ware het vertrouwen in jezelf, hè? En in je lijf in dit geval. En in het natuurlijke proces wat bevallen ook is natuurlijk. Ja. En natuurlijk een soort van, het is wel belangrijk om geïnformeerd te zijn. Zeg maar wat ik zelf bijvoorbeeld heel helpend vond, ook nog de derde keer. Was dat je op het punt dat je denkt: oh, ik kan dit niet meer aan in de bevalling. Denk, nu kan ik gewoon niet meer. Dat je er dan bijna bent. Zeg maar zo, echt een heel klein stukje informatie, maar wat ik echt zulke helpende informatie vond om te weten: van, oh ja, ik kan het niet meer aan. Oké, ik ben er bijna. Ik ben er
Dus
bijna.
dit is
Het
hem,
maar.
ja. Ja.
Hey, en hoe kijk jij er nu op terug dan, op die eerste bevalling? Want je zei al, hè, het is eigenlijk wel min of meer traumatisch voor me
Ja.
geweest. Hoe kijk jij dan nu op terug? En waar zat het traumatisch in, als je daar iets over wilt delen,
Ja,
hoor?
daar kan ik. Ja, ik
Natuurlijk
ben in dat
openbaar.
opzicht wel makkelijk open boeken. Ik vind het heel belangrijk dat je hier ook over dat hier meer over gesproken wordt. Ja. Ik vind het nog steeds een traumatische bevalling. Ik heb er ook EMDR voor gehad uiteindelijk. Omdat ik echt dacht, nou ja, ik weet niet hoe dat Ise eruit was. En dat ik van de ene kamer naar de andere kamer werd gebracht. En dat ik alleen maar tegen Bart zei: doe me dit niet meer aan, doe me dit niet meer aan, doe me dit nooit meer aan. Dat was eigenlijk, vind ik, denk ik al een signaal voor de omgeving van: oké, dit
Dit
is
is
niet
niet
hoe
heel
je
heftig
naam.
geweest.
Ja. Ja, en hoe ik er naar terugkijk, ik merk ook dat het me aanvliegt, ik ben nog nooit zo ver over mijn grenzen heen gegaan. Dus ik noem me als de vergelijking, en als je dit hoort en je hebt iets dergelijks meegemaakt, dan zal het vast en zeker niet hetzelfde zijn. Maar ik kan het niet anders omschrijven dan het voelde als een soort verkrachting.
Zo.
Dat iets of iemand zo over je grenzen gaat dat je hele lijf nee schreeuwt en dat je door moet. Dat vond ik
Oh,
heel.
heftig.
Dat merk ik ook dat ik nu een brok in mijn keel krijg. Dat voelt steeds heel, heel heftig.
Het raakt nog zo, ja. Oeh,
Ja.
jeetje. Wat
En
naar dat het zo is gegaan voor je.
ja, want je gunt iedereen een hele andere beleving. Maar ik
Ja,
voelde het echt. Dus
zeker.
ik was alleen maar ook op Bart gefocust. En alleen maar van, laat me niet los. Hij heeft, nou, hij zegt zelf ook dat hij een hele zware bevalling heeft gehad. Want hij heeft 26 uur mijn hand moeten vasthouden. Maar hij mocht niet weg.
Ja.
Hij was echt mijn anker van, ik kan niet alleen zijn. Dat gaat mis.
Ja.
Dat
Ja.
gevoel, ja, dat wens je niemand toe. Dus het is...
Nee, nee.
Dat was echt heel naar. Dus daar heb ik EMDR voor gehad. En
Ja.
gelukkig ook de mooie kanten er wel weer ingezien. En bij de tweede, ja, wat ik al zei, dat was helend.
Ja,
Was
wat was het
helemaal.
belangrijkste? Ja, wat was het verschil voor jou? Het belangrijkste verschil?
Ja. Ik kan niet anders uitleggen dan bij de eerste was ik echt extern gefocust. Dus ik was alleen maar contact met Bart aan het maken en alleen maar hem aan het aankijken en hem vasthouden. En ik kan niet meer, kan niet meer, kan niet meer. En nu was ik gewoon, ik had de hele tijd mijn ogen dicht.
Ja, veel
Ik
meer
deed
naar binnen gekeerd. Maar dat is ook mooi, eigenlijk wat je beschrijft, zeg maar, dat extern gefocust zijn begon natuurlijk eigenlijk al voor jouw bevalling,
echt.
zeg maar, hè?
Ja.
Dat je de info van buiten afhaalde
Ja. Ja.
als houvast voor, hè? En vervolgens eigenlijk je partner dus als houvast, wat ook heel begrijpelijk natuurlijk is, maar dat je daarin ook een heel belangrijke tool eigenlijk als het ware mist, namelijk jezelf en je
En
eigen
daar had ik
lijf.
wel een hypnobirthing cursus gedaan hoor. Maar dat pakte niet mijn angst aan. Eigenlijk mijn
Nee.
interne overtuiging van jij kan dit niet aan.
Precies, nee. En ook niet je patroon van over je grenzen gaan.
Ja.
Ja. Ja.
Dus ik had wel geleerd om naar binnen te keren. Alleen dat lukt niet als je in paniek bent.
Nee, zeker niet.
Dus,
Nee. Nee.
en dat heeft me wel heel erg geholpen. Ja, wat zijn het? Een soort healings gedaan, energetische meditaties, dingen echt wel rondom de bevalling van Ize losgelaten. En ik ben ook met 37 weken ben ik overgestapt van verloskundige.
In jouw eerste of in jouw tweede zwangerschap?
Tweede.
De tweede. Oké. Jeetje, zo last minute nog.
Ja, maar echt puur op mijn gevoel. Ik had een heel goed contact met iemand bij mijn verloskundige praktijk. En die had ook aangegeven van ik ben er echt 100% voor je. Kijk, alleen als ik in het ziekenhuis lig of wat dan ook, dan kan ik er niet bij zijn.
Ja.
Nou, 3 weken van tevoren lag ze in het ziekenhuis.
Oh, nee.
Ja. En haar waarneemster,
Ja. Ja.
die brak haar pols, dus die kon ook die baby niet. Dus ik wist
Oh
niet meer
nee,
waar ik aan toe
echt.
was.
Oh joh, ja.
En toen heb ik gezegd, ja, maar daar pas ik voor. Dan ga ik met 37 weken ben ik weggegaan en ben ik naar een caseloadverloskundige gegaan. Beste beslissing ooit.
Ja, echt hè? Ja. Ja, dat bespreek ik ook in mijn vorige podcast over bevallen, waar dat je patronen natuurlijk een rol kunnen spelen in de manier waarop je bevalt, maar ook de context, hè? Dat de context waarbinnen je bevalt ook enorm ertoe doet. En als ik voor mezelf spreek, ik ben ook 3 keer bevallen met een caseloadverloskundige. En voor de mensen die dat niet kennen,
Ja.
dat is eigenlijk dat je 1-op-1 verloskundige zorg hebt. En soms is het kleiner dat je twee, of hoe zeg je dat? Dat je 2-op-1 hebt, zeg maar, dat je 2 verloskundigen. Maar eigenlijk je hele bevalling heb je dus een vertrouwd persoon en ook je hele zwangerschap. En ja, ik vond dat super fijn, want zij was er dan bij en ik kende haar al goed. En dat maakt natuurlijk echt zo'n enorm verschil. En zij kende mij ook goed. Dus
Ja.
zij weet ook een beetje van, oh ja, wat voor type is de badende? Ja, wat voor type persoon is dat en wat heeft hij nodig? En dat, ja, dat is echt.
Mooi dat jij dat ook hebt gehad. Ja, ik
Ja.
vond. En dan ken ik haar niet zo goed, want ik beviel met 39 weken, dus ik heb haar 2 keer gezien.
Ja.
Maar het feit dat zij erbij bleef in het ziekenhuis. Want op een gegeven moment had ik wel gezegd, ik had sowieso iets van zo snel mogelijk een richtprik. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan en uiteindelijk is hij er wel in gegaan, maar heeft hij niks gedaan. Maar zij bleef erbij en zij zag gewoon alles. Dus het ziekenhuis kwam een paar keer van, oh, maar we willen toch even een plakkertje op zijn hoofd doen. Of, oh, we willen toch synthetische oxytocine toe gaan voegen. Want ja, je weeën lijkt niet helemaal regelmatig. En dan zei zij, nou, ik zit ernaast. Ze heeft gewoon om de 3 minuten
Oh, ja. Dat is
meet
ook
even niet
fijn, hè?
goed.
Dat er dan iemand voor je op kan komen, ook met medische kennis. Hè? Niet alleen je partner, die natuurlijk ook helemaal overweldigd is van wow, wat gebeurt hier allemaal? Maar echt iemand die gewoon in alle rust is en
En
kennis
vooral
heeft.
voorbereiden op de keuzes. Ze zei, ik denk dat ze zo gaan komen, want ze zullen dit en dit gaan voorstellen. Wil je dat? Ik zei, nee. En dan zei zij, oké, dan gaan we dat niet doen. Het
Dat
gaat
is
gewoon
super
hartstikke
fijn.
goed.
Ja, dat is
Echt
echt heel
heel
fijn.
fijn. Dus dat heeft
Ja,
heel erg geholpen.
dat
En
snap
wat
ik
nog
heel
meer?
goed. Ja.
Sorry.
Nee, ik zou alleen zeggen, bevestigend snap ik heel goed. Ja.
En wat nog meer heeft geholpen is ja, echt naar binnen keren. Dus echt in het proces daarvoor zeggen, ik wil niks met niemand, geen informatie over bevallingen en hoe het allemaal klinisch eruit ziet. Ik wil alleen maar terug naar
Ja.
zelf.
Naar de basis eigenlijk. En ik denk ook dat het natuurlijk ook heel persoonlijk is van hoe bereid je je het beste voor op je bevalling. En dat, nou wat ik net ook noemde, een zekere mate van kennis ook wel fijn is. Maar dat je je bewust moet zijn dat het een patroon kan zijn om daarin heel erg de houvast te gaan zoeken. En dat het eigenlijk het vertrouwen ook kan ondermijnen in jezelf.
Zeker,
En dat
zeker.
dat denk ik heel belangrijk is om daar mee te nemen. En wat ik zelf wel heel fijn vond, want ook bij mijn derde bevalling, ik weet niet, ik denk dat dat iets biologisch is of zo, maar op een gegeven moment heb ik al 3 keer gehad in mijn zwangerschap, dat dan op een gegeven moment je denkt, oh jee, ik moet straks gaan bevallen. Eigenlijk die angst, zeg maar, want op zich was ik helemaal niet angstig voor de bevalling, maar ik had elke keer wel een punt gehad in de zwangerschap dat dat wel even opspeelde. En toen heb ik in de laatste zwangerschap dat boek van Nina Pierson gelezen met allemaal geboorteverhalen.
Oh ja.
Nou, dat vond ik zo fijn.
Oh.
Allemaal positieve bevalverhalen. En ik was al 2 keer bevallen, hè. Dus ik
Ja.
bedoel, het was echt niet nieuw voor me of zo. Maar toch, ik vond dat zo fijn om niet zozeer allemaal kennis, maar gewoon ervaringen. Allemaal positieve ervaringen. Dat vond ik heel fijn om even dat punt weer over te hebben. Te komen of zo. En op een gegeven moment heb ik ook alle 3 keren gehad, kwam ik op zo'n punt dat ik echt dacht, nou, wanneer gaan we, zeg maar. Hè?
Oh
Dat ik
ja,
mezelf gewoon
mooi.
begon te verheugen van, oké,
Ja, maar dan
wanneer
kan
gaan
er
we,
zo'n
ja.
power bij vrij komen. Ik zou het liefst nog een derde willen, alleen maar omdat ik denk, nou
Om nog een
dan
keer te bevallen.
ja, dan heb je
Ja.
daar zoveel kracht nog meer bij.
Ja.
Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat, maar ja, oh grappig. Want ja, ik wilde dus wegblijven van al die
Ja,
verhalen.
precies.
Ja.
Ja, grappig is dat, hè? Ja, hoe dat dan werkt. Terwijl het mij heel erg hielp om even in die angstige fase of zo, dat ik er een beetje tegenop begon te zien om daar overheen weer te komen. En weer dat vertrouwen te voelen van, hè, dit kan ik. Maar ik moet wel zeggen, bij die derde bevalling had ik wel toen hè, mijn zoontje geboren was en bij me lag, dat ik wel de opluchting van dat het weer goed was gegaan, wel bij de derde nog het allergrootste was of zo. Dat toch ook heel spannend vond van nou mag ik nog een derde keer een gezond kindje krijgen en natuurlijk bevallen en ik denk ja dat ik ja hoe zeg je dat als ik zeg maar naar mijn eigen bevalling kijk ik ben 3 keer thuis bevallen en dat is echt wel ook dankzij mijn keeseloot-verloskundige denk ik absoluut zeker de eerste keer mijn tweede en derde bevallingen die waren super snel dus daar had ik niet naar het ziekenhuis kunnen gaan, zeg maar. Mijn
Nee, oké.
tweede zoontje is in 2 uur tijd geboren, zeg maar. Vanaf
Okay.
dat de vliezen braken totdat hij er was. En de derde in 3 uur. Dus ja, dat is heel anders. Hele
Ja.
andere bevallingen zijn dat.
Ja.
Nee, maar de eerste was, dat duurde natuurlijk veel langer.
Ja.
13 uur of zo, 14, zoiets. Maar dat is zeker wel dankzij mijn keesloodverloskundige dat ik daar
Ja.
thuis heb kunnen blijven. Ja, dat is echt
Mooi.
heel.
Ja.
Ja,
En wat voor
zeker.
patronen ben jij tegengekomen?
In mijn bevalling? Nou, eigenlijk, ja, eigenlijk merkte ik, dus wat ik net zei, zeg maar, dat ik juist best wel veel vertrouwen voelde. Dus eigenlijk meer positieve
Ja.
patronen, om het even zo te noemen. Als ik kijk, zeg maar, naar mijn eerste bevalling. Nou ja, kwam ik wel een soort van naïef patroon in mezelf tegen. Ik echt heel lang dacht, nou, dit zijn voorweeën. Dit is nog helemaal geen bevalling. Tot ik bij 7 centimeter was of zo. Dus dat was een beetje naïef. Dat ik toen pas realiseerde, oké, nee, dit is het serieus, zeg maar. Ik denk dat ik mijn patronen Dus dat tijdens mijn bevalling eigenlijk meer de positieve patronen ben tegengekomen van echt wel vertrouwen in wat ik net ook noemde. Hè? Van, nou, ik kan dit aan en mijn lijf die kan dit aan en dit gaan we gewoon doen, zeg maar. Dat had ik wel echt, had ik echt wel rotsvast vertrouwen in. En ik ben eigenlijk zelf persoonlijk mijn patronen pas gewoon daarna tegengekomen. Als het, ook wel als het gaat om grenzen, maar vooral ook ruimte innemen zelf. Zeg maar, hè? Ook ruimte maken voor je eigen, voor mijn eigen behoeften.
Wegcijferen.
Precies dat, zeg maar. Niet alleen maar je babytje op nummer 1 zetten, maar ook, ook je eigen rust en jezelf. En ook wel een beetje een soort van het pleasen van. Hè, bij mijn derde bijvoorbeeld heb ik echt de hele kraamweek op bed gelegen. Ben niet naar beneden gegaan. Ik heb echt gedacht: nee, dit is mijn week, zeg maar. Ik,
Ja.
zo bij de eerste en ook bij de tweede ook nog. Ik veel meer voelde van: oh ja, ik moet gezellig doen. En dat, zeg maar. Hè, dat wel,
Zeker.
ja, dat, dus ik, ja, ik ben daar, zeg maar, meer patronen eigenlijk in tegengekomen dan in. Mijn eigen bevalling, maar ik denk dus dat de context waarbinnen ik ben bevallen daar een heel groot onderdeel van uitmaakt. Want in een ziekenhuis gebeurt natuurlijk ook veel meer rondom je bevalling. Ja, als ik kijk naar mijn tweede en derde bevalling, die waren zo snel dat, ja, hoe zeg je dat? Dat gebeurde gewoon of zo. Het was vooral even snel praktisch alles regelen en oké, nou, vallen. Ja.
Ja.
Heel bizar ook hoor. Dat is, ja, ik zeg dat klinkt altijd wel heel erg als van, nou, dat is wat je wil, zeg maar, zo snel bevallen, maar dat is echt super overweldigend. Helemaal die tweede, dat ik echt, ik kon alleen maar denken, wow, hè? Wat is hier gebeurd? Omdat je bent er al, ik heb alleen maar volgens mij dat kunnen zeggen, je bent er al, maar ik ben al 100 keer gezegd. Kon gewoon, zeg maar, emotioneel niet bijbenen wat er gebeurde in mijn lijf. Het is echt.
Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik bedoel, je bent toch ook bezig met een soort van zelfgeboren worden op een
Ja,
bepaalde manier. Iedere
ja.
keer opnieuw. En ja, dan is 2 uur, dat klinkt al fijn, dan ben je er vanaf. Maar dat betekent ook dat jij binnen 2 uur een hele transformatie weer door moet
Ja,
gaan. Dat is pittig.
ja. Ik had daar wat dat betreft meer te verwerken zelf, emotioneel, van die bevalling dan van de eerste bevalling hoor. Dat, ja, ook wel, maar dat is op een andere manier, ook omdat het de eerste is natuurlijk. Maar ik denk inderdaad die tweede, dat was echt, ja, dat matchte nog niet, zeg maar, hoe ver ik zelf was en wat er gebeurd was.
Wat
Ja,
gebeurd was, ja.
nou
Wat aan je
echt.
armen had liggen.
Ja, dat is echt zo bizar. Ja. Maar goed, maar wel, nou ja, hè? Ja, ik denk, we hebben dus allebei hele verschillende bevalervaringen eigenlijk. Hè? En ik denk ook dat naar mijn andere podcast bespreek ik ook nog wat meer van, ja, wat voor patronen kun je allemaal tegenkomen in je bevalling. Dus ik denk dat die ook nog heel mooi, dat het een hele mooie aanvulling op elkaar eigenlijk is. Hè? En dit ook meer onze persoonlijke ervaringen. En ik denk. Ja, ik denk dat er heel veel vrouwen zijn, net als jij, Tessa, die best een hele heftige bevalling hebben gehad. En dat vooral heel belangrijk is dat je dat bespreekt. En dat je ook als je daar nog veel last van hebt of nog met heel veel pijn en verdriet aan terugdenkt, zoek dan vooral ook hulp daarbij. Want daar ben je absoluut niet de enige in die daarmee worstelt, hè? Wat jij eigenlijk zelf ook hebt gedaan intussen, dat ook heel fijn is om daar hulp bij te krijgen, om dat te verwerken. Want dat kan echt heel veel impact hebben, ook nog op het ouderschap daarna.
Zeker, ik
Ja.
denk dat het heel veel invloed heeft gehad op het ouderschap daarna. Want je
Ja.
zit met trauma in je lijf. En dat ik stond niet alleen aan vanwege dat ik een baby had, maar ook omdat ik gewoon zelf
Ja.
in die alarmstand nog stond.
Precies, ja.
Ja,
En ik
dus.
denk ook dat, hè, als je bepaalde patronen hebt en dat zo'n bevalling als het ware een soort van snelkookpan
Ja.
is aan super ingrijpende, levensveranderende gebeurtenissen met nog een heel hormooncocktail erbij en een heleboel verantwoordelijkheden, een hele transitie. Ja, dat moet je echt niet onderschatten wat daar allemaal gebeurt. Ook als je met een goed gevoel terugkijkt op je bevalling, is dat nog steeds een hele heftige cocktail, hè, die heel
Zeker.
intens is. En Wat, ja, waar je absoluut hulp bij mag vragen als je daar de behoefte aan hebt.
Ja, en wat ik nog wel misschien mee wil geven, kijk, los van dat het traumatisch kan zijn of dat je patronen zeker blootlegt, heb ik het ook altijd gezien wel als een, dat wil ik meegeven naar anderen, als ook een cadeautje. Als ook een ik weet nog dat ik op een gegeven moment op straat liep. Ik had al dagen, weken, maanden niet geslapen. En ik had een vriendin aan de telefoon die zei: hoe trek je dit? Ik zeg: ja, ik weet niet. Ik voel gewoon dat ik in een soort transformatie zit. Dit is ook
Nee.
nodig.
Ja.
Dus ja, het is heel heftig. Maar zonder deze ervaring had ik nooit met 37 weken durven zeggen, dan ga ik naar een andere
Ja,
verloskundige.
precies.
Had ik
Ja.
nooit andere dingen in mijn leven gedaan,
Ja.
waar ik nu achteraf ontzettend trots en blij mee ben.
Ja,
Dus
dat is
dit
heel
lijkt.
herkenbaar. Het is ook een heel, zo heb ik het ook echt ervaren, heel empowering, zeg maar. Het zet je ook heel erg in je kracht van, wow, dit heb ik gewoon
Ja.
kunnen doen. En ja, zeker.
Als je een hele heftige bevalling hebt gehad of als je tegen patronen aan bent gelopen, dan vooral de uitnodiging om ze aan te gaan. Want
Zeker, ja.
als je dat verwerkt, dan word je zo'n ander mens. Dan
Ja.
is het echt het grootste cadeau voor jezelf.
Ja, absoluut. Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie om deze podcast mee af te gaan ronden. Want volgens mij, ik weet niet precies hoe lang we aan het
Ik
kletsen
heb
zijn, maar al best
geen
wel een hele
idee.
tijd.
Ja.
En nou ja, ik denk, mocht je dit nou interessante onderwerp vinden, dan kun je ons allebei ook volgen. Natuurlijk op Instagram. Ik zal de Instagram van ons beiden ook eventjes delen hier in de show notes. En wij vinden het ook allebei, denk ik, hartstikke leuk als je dit hebt geluisterd. En als je ons dan zou willen laten weten hoe het voor je was, wat je eruit hebt gehaald. Of als je misschien ergens nog vragen over hebt aan een van ons, stel die dan gerust. Vinden we alleen maar hartstikke leuk. En
Zeker.
ja, nou heel bedankt voor het luisteren in ieder geval. En Tessa, super leuk om weer samen zo deze aflevering op te nemen. En bedankt ook voor het delen van jouw persoonlijke verhaal.
Graag gedaan. Ik vond het weer heel leuk. Ik heb alweer zin in een volgende. Nog onderwerpen zinnen, maar dat komt vast dan een keer.
Ja, absoluut. Goed, ik.